Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes. Van harte welkom in de kerk. Fijn om elkaar te mogen ontmoeten, ook op deze zondag. Ook voor de kijkers thuis, een hartelijk welkom. Kijk naar een dienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Ebenezerkerk. Mijn naam is Theo Ram en onze voorganger vandaag is dominee Van Hoek uit IJsselmuiden. U ook van harte welkom. Ik heb vanuit de kerkraad geen mededelingen voor u, dus ik stel voor dat we deze dienst gaan beginnen. We doen dat met het zingen van een lied, het eigen lied van onze predikant van vandaag. Het is een vertaling van een Engelse hymne en een ochtendlied waarmee we de ochtend bezingen en de schepping van God. Laten we dat voor zover mogelijk staande gaan doen. Ik wens u een hele gezegende dienst.
In Hamburg, hè? Goedemorgen, broeders en zusters hier in de kerk, ook als u meekijkt via internet. Het is niet helemaal de eerste keer dat ik hier mag staan. Ik mocht al een keer in september in de avonddienst hier staan. Voor wie mij niet kent, ik ben Klaas van Hoek. Ik woon dus heel dichtbij in IJsselmuiden. En zo net trof ik voor de dienst Albert Schinkel en nog eenmaal toch een broeder. Die vertelde van, we zijn vanuit de post bij jouw bevestiging geweest in Brouwershaven als predikant. Daar had ik eerst maar een paar jaar gewerkt. En via Brouwershaven, Nieuw-Leuzen, ben ik nu predikant in bijzondere dienst. Namelijk vrijgesteld voor het werk in de ouderenzorg als geestelijk verzorger. En ik bezoek hier wel eens de middagdiensten. Dus helemaal onbekend is deze gemeente mij niet. Fijn om hier ook te mogen voorgaan. Wij mogen God groot maken met de schepping mee. Alles straalt, alles is prachtig. En wat is het goed om hier samen te zijn. En wat brengt ons hier? Dat is de genade van onze God. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En vanuit die belijdenis mogen we ook zeggen tegen elkaar, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en blijft tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. We gaan zingen Psalm 84 en dan in de versie van Psalmen voor nu, ofwel opwekking 715. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse machten. Omdat we van Gods huis houden en vooral om de God die dat huis mag vullen, de Heere, willen we ook leven tot eer van Hem. En vanmorgen staan wij stil bij Gods woorden ten leven vanuit Titus 2, vers 11 tot 14 en hoofdstuk 3, vers 1 tot 7. En daarna zingen wij in kanon, en dat zal ons wel worden gezegd hoe dat precies gaat, met opwekking 126, Jezus vol liefde. Die zingen we 2 of 3 keer. De heilzame woorden die Paulus daar spreekt, die luiden als volgt. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen. Ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat zich volledig inzet om het goede te doen. Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen. Dat ze van niemand mogen kwaad spreken, lievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover alle mensen steeds zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg. Slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en de mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgestort. Zo zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is. Laten we het lied zingen, Jezus vol liefde.
Thank you.
dat liep toch best goed. Of had u het nog niet eerder zo eens gedaan? Nou, vast wel, toch? Ja, nou. Goed, wij gaan onze God vragen of hij ons ook in het verdere van de diensten wil leiden. Heere God, Vader in de hemel, u bent een grote God. En wij mochten deze ochtend allemaal wakker worden met, toen wij uit de ramen keken, weer die stralende zon. Het is koud, maar die zon die verheugt ons. En zo mochten we die Engelse hymne in de vertaling ook zingen waarin de schepping u groot maakt. Heere, dag en nacht, bij het ontwaken als de zon opkomt, bij het ondergaan, Heere, en zelfs in de nacht, looft uw schepping u. Alle lichten, sterren en manen die u gemaakt hebt, de zon als aanvoerder. En wij mogen met de schepping meezingen. En wij bezingen uw trouw. Heer, wij verheugen ons in uw liefde. In uw genade ook, die naar ons toekomt. En dat geeft ons het volste vertrouwen, Heer, dat wij door uw geliefde kinderen zijn. En tegelijk is dat iets zeer wonderlijks. Want we hoorden de woorden uit Titus ook, waarin Paulus zegt, nota bene ook van zichzelf, en hij wees zich één met allen, dat wij vaak boosaardig zijn geweest. En dat we ook onze wereldse begeerten kennen, dat we die moeten afwijzen. En wie van ons ervaart daar niet vaak strijd? Een strijd die we nog wel eens een keer verliezen of opgeven, er gewoon niet aan beginnen. U kent onze blinde vlekken, Heer. U kent onze zwakheden, onze zonden en gebreken. We willen wel het goede, maar dat lukt ons ook niet altijd. En daarom zongen we ook, Heer, of u ons wilt leiden en heilig en rein wilt maken. Dat hebben we nodig. En we weten dat u royaal bent. En dat we enkel door dat geloof in Jezus Christus voor u als uw eigen kinderen mogen doorgaan in het leven. We danken u voor die goedheid, die onverdiende zaligheid, om het zo te zeggen, die redding die u geeft. We gaan er ook over horen in deze lijdenstijd. Heer, over het lijden in de wereld, maar ook over het lijden van u, de Heer Jezus. En welk doel dat had, wilt u ons bij die kernnotitie van het evangelie opnieuw bepalen. Dat uw genade mag doorkomen. Wilt u ons daar open harten voor geven? Heer, onze harten kunnen we zo makkelijk afsluiten. En soms kun je hier ook in de kerk zitten. Heb ik het zelf ook wel eens in een kerk gezeten, dat het mij allemaal niet raakte. En toch, Heer, u gaat door. In deze kerk, in allerlei kerken die op deze dag en deze ochtend, zelfs dit moment diensten houden, wilt u ons ook hier, in de kerk of als wij meekijken, het hart openen, het hart zacht maken. En wilt u met uw Heilige Geest ons voor u inwinnen. Heer, dan gaat het leven open. En dan mogen we verlicht ook door het leven gaan. Wilt u ons daarmee helpen? Schenk ons alles wat we nodig hebben, Heer, hier in de dienst en ook bij de kindernevendienst zo meteen. Wilt u daar ook een goed programma geven? Wilt u ons in alles leiden bij de zang, bij de begeleiding, op het orgel met de band, hier, ieder die een taak heeft, ook met de beamer, wilt u ons zo allen vervullen met uw geest en met liefde tot u en de naaste. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor het kindermoment.
Goedemorgen jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn. We zijn bezig met het paasproject waarin de lijdenstijd van de Heer Jezus Christus centraal staat. Daar gaat het over. Vorige week hebben jullie een verhaal gehoord over een tuin. En dat gaan jullie vandaag ook doen. Want er is jullie verteld, elke week horen jullie een verhaal over een tuin. Daar gaat het over de komende weken met het paasproject. Hebben jullie toen een filmpje bij je bekeken? Dat gaan we vandaag ook doen. Als het goed is, staat hij klaar. En dan wil ik jullie vragen, voordat het filmpje aangaat, even goed te kijken wat jullie opvalt. Ja, want dan ga ik jullie een vraag stellen nadat het filmpje klaar is. Dus goed opletten. Wat is jullie opgevallen? Ik zie twee vingers. Ja.
Dat de slang kwam.
Dat de slang kwam, ja, inderdaad. En wie weet over welk verhaal dit misschien wel gaat. Daar gaan jullie het namelijk over hebben.
Adam en Eva.
Ja, Adam en Eva. Daar hadden jullie het vorige week ook over, hè? En wie weet nog hoe de tuin heet? Wie weet nog hoe de tuin heet? Beetje een moeilijke naam misschien. Het heet eigenlijk de Hof van Eden. Of de Tuin van Eden. Wat zag je aan het eind op het filmpje? Het staat er nu niet meer. Een bordje.
Eerst op het hek was eerst geen bord en toen opeens wel.
Ja, en heb je dat kunnen lezen? Kan iemand lezen wat erop staat? Het was een bordje.
Verboden toegang.
Ja, verboden toegang. Nou, dat klinkt niet heel gezellig. Ik denk dat jullie het verhaal wel kennen. Daar gaan jullie beneden verder over hebben. Over Adam en Eva in de Hof van Eden. We gaan nu het projectlied zingen dat hierbij hoort in de tuin.
Dat wil ik graag met jullie uit de Bijbel lezen. Tenminste, ik geloof dat ik als voorganger dan de Bijbellezing doe. Smiddags is er vaak een voorlezer, toch? Maar nu doe ik het zelf. Ja, goed. En dat is uit Jesaja 52 vanaf vers 13. Daar staat boven de leidende dienaar van de Heer. Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groot zijn en hoog verheven. Zoals hij velen deed huiveren, zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens. Zo zal hij veel volken opschrikken en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien. En zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. En door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze zon, onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing. We onderbreken de schriftlezing en we gaan met elkaar zingen uit een psalm die hier ook wel goed bij past. Psalm 22, de psalm die de Heer Jezus ook op de lippen nam toen hij aan het kruis hing. Mijn God, waarom verlaat u mij? We zingen de eerste twee versen uit de nieuwe psalmberijming. Wij lezen verder, vers 6 tot en met vers 12. En dan zingen wij uit de bundel Weerklank, een lied dat gemaakt is bij dit Bijbelgedeelte. En dat ook op dezelfde melodie van Psalm 22 is gemaakt. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij, al door die leidende dienaar, werd mishandeld, maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open, als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen. Om zijn nageslacht te zien leven, te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik, de Heer, hem een plaats toe onder velen. En zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Tot zover het woord van God. kijken naar dit Bijbelgedeelte in de verkondiging. En dat doe ik vanuit vers 4 en 5. Ik zal nog één keer lezen wat daar staat. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Zullen we na de verkondiging zingen uit het liedboek van de kerken, gezang 182 vers 1, 2 en 4. Jezus, leven van ons leven. Ik heb boven de preek gezet, onze zonden en ziekten droeg hij, God. De vrolijke ruil voor mij. Broeders, zusters, jong en oud, dit vind ik een gedenkwaardige tijd. Het is de tijd van de 40 dagen tijd waarin we ons op het lijden van de Heer Jezus voorbereiden. En ik werd me in deze tijd zo vlak na middag ook weer bewust dat wij 5 jaar geleden ineens na de middag ook, dat was de laatste dienst die we toen konden houden, met corona werden geconfronteerd. De wereld raakte in de ban van dat geheimzinnige virus. Die dodelijke ziekte die dat wereldwijd tot gevolg heeft gehad. En ik herinner me net als u allerlei beelden op tv en de schrik die om het hart sloeg van ernstig zieke mensen die moesten worden opgenomen. Eerst nog zonder allerlei mondkapjes en later wel met mondkapjes. En als je dat zag, er kwam een beklemming over Nederland. Wat een naar gezicht hoe mensen in coma gehouden werden en aan de apparatuur lagen. Haast niet menselijk meer. Corona riep veel gevoelens, angst en onrust op. En dat was ook zo bij de verpleeghuizen waar ik werk. Ik werkte toen en nog steeds in Hoogeveen, bij een christelijke zorginstelling, en in Dronten bij een algemene zorginstelling. En ook daar waren heel veel besmettingen. Er is 1 verdieping ernstig getroffen. En daar is meer dan de helft van die verdieping aan bewoners uiteindelijk overleden. Maar heel veel mensen hebben het ook thuis meegemaakt. Hè? En als je doodziek werd, dan ging je naar het ziekenhuis toe. En de IC's die raakten in ons land vol. Mensen met andere ziekten moesten maar wachten op behandeling, want al het personeel was nodig. En vol medelijden en ook vol onmacht keken we toe. En dan had ik ook in Dronten, daar moesten zelfs militairen eraan te pas komen om de zorg op peil te houden, want er vielen ook zorgmedewerkers uit. Wie had kunnen geloven dat er zo'n levensbedreigende situatie zou komen? Dat veel landen op slot zouden gaan en dat er alleen al in Nederland zeker 40.000 mensen aan de gevolgen van corona zijn gestorven. Ziekte en leed. Ze hebben ons toen getroffen, maar ook nu corona minder heftig zich uit. Kan het nog heftig zijn, kan ik u verzekeren. Zijn er weer andere ziekten die ons opschrikken en die ons eigenlijk eerder ook altijd al wel bezig hielden. Hart- en vaatziekten, kanker, in welke vorm ook, maag-, darm- en leverziekten. En in de verpleeghuizen waar ik werk en waar u misschien ook wel eens bij familie komt, zie ik veel mensen die lijden aan dementie of aan Parkinson of andere ziekten of een combinatie. En wat de vragen kunnen er ook bij die ziekten bij je opkomen. Waarom ik? Is het aanleg? Is het pech? Of straf? En hoe moet het straks verder met mij, maar ook met mijn man of mijn vrouw, mijn vader of moeder? En wij bidden vaak om genezing, om herstel. Maar bij ziekten als Parkinson, sommige ziekten van kanker ook, en ook bij dementie helpt dat niet. Ik vind dat soms schrijnend om te zien. En wie wel eens in ziekenhuizen, maar ook vooral in verpleeghuizen komt, op bezoek komt, die ziet daar vaak ook een ontluisterend leven. Mensen die op bed liggen of in de rolstoel, die soms leeg voor zich uitkijken. Zulke mensen missen, om zo te zeggen met Jesaja, iedere schoonheid. Ze worden gemeden. Ik zal niet zeggen dat ze worden verguisd of geminacht. Maar er zijn mensen die nooit bezoek krijgen. Maar als je er komt en je ziet dat, misschien niet direct bij jouw vader, moeder, opa of oma, dan roept het beeld wat je daar ziet ook gevoelens van medelijden op. Ach, je zult maar zo worden. En je denkt, is dat een mens zoals God die bedoeld heeft? Het leidt tot ontluistering en tot medelijden. U ziet een bewerkte foto die ik eens een keer maakte van een bewoner bij de ingang, die daar op een bank ligt, voldoende onherkenbaar gemaakt, maar dat zie je. En het kan nog erger. Is dat een mens zoals God die bedoeld heeft? Nee. De kinderen zeiden ze net heel goed. Hè? God had de mens Adam en Eva gemaakt in de schepping. En dat was goed en dat was mooi in het paradijs. Maar door de zondeval, doordat ze grepen naar die vrucht, of die nou blauw was, weet ik niet. We zagen dat op dat, in dat filmpje. En wat het precies was, weten we ook niet. Maar wat is er door die zondeval veel ellende in de wereld te komen. En ja, wij ervaren het als een vloek. Hè, dat er ziekte is en pijn. Dat er leed en dood gekomen is. En dat er ook zonden de wereld zijn binnengekomen. En als wij onze naasten zien lijden, ja, dan krijgen we bijna als vanzelf medelijden. En we krijgen ook medelijden als we denken aan het lijden van de Heer Jezus Christus. En in deze tijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen staan we daar ook bij stil. En we hebben ervan gezongen over zijn lijden en we zullen dat ook komende tijd blijven doen. En dat er dankzij Jezus dood, dat geloven we, dat die vloek van zonden en ook van ziekten is weggenomen. Goddank. Maar ja, er zijn nog wel steeds allerlei zonden en ziekten. En we lopen er vroeg of laat tegenaan. Er wordt nog wel veel geleden. En niet alleen in ziekenhuizen of verpleeghuizen, maar ook in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. Lijden, dat roept waar dan ook verdriet op en medelijden. Ja, ook gevoelens van medelijden. En trouwens, als we dat element vasthouden, die gevoelens van medelijden, die kunnen ook bij je opkomen als je Jesaja 43 leest. Het zijn woorden die Jesaja 7 eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus heeft geschreven. En in het gedeelte wat wij gelezen hebben, dat is het, zeg maar het tweede deel zou je kunnen zeggen van het boek Jesaja, mag het woord van troost klinken, van bemoediging voor het volk van God. In de profetie geeft hij ook aan dat het volk, Juda, in ballingschap is weggevoerd naar Babel. En als je daar de hoofdstukken over leest, 1 tot 39, dan treft het je dat het notabene Gods eigen volk was en ook hun eigen schuld dat dit was gebeurd. Ze hadden Gods waarschuwingen in de wind geslagen. Gods waarschuwingen van blijf bij mij. Ik ben de Heer, jullie God. Leef rechtvaardig. Wees niet onbezonnen. Maar wat was er een machtsspel vaak van mensen. Het is vreselijk als je beschrijvingen leest van bloeddorst, van onrecht. Door hooggeplaatsten. En eerder was al het tienstammenrijk in ballingschap gevoerd. Maar nu ook het tweestammenrijk, Juda. Veroverd door, Jeruzalem was veroverd door de koning van Babel. En de tempel, die was verwoest, het volk weggevoerd. En zoals Rusland dat doet met bewoners in de bezette delen van Oekraïne. In die eerste hoofdstukken, hoofdstuk 1 tot en met 39, schrijft Jesaja veel over die schuld van Juda en over Gods boosheid. Maar dan vanaf hoofdstuk 40 verandert de toon. Dan mag Jesaja het volk met alle beproevingen die ze al hebben, troosten met hoop, met uitzicht. Mijn Messias, mijn gezalfde, mijn dienaar, die komt. Er breken betere tijden aan. En dan komen er 4 profetieën die gaan over de leidende dienaar van de Heer. In die profetieën klinkt er ook iets van troost door. Over het leven voor de ballingen. Die dienaar, die is iemand die de Heer heeft uitgekozen. Hij neemt het op voor de weerlozen en de machtelozen. Dat zegt de eerste profetie. Jesaja 42. En dan, als die tweede profetie komt, dat is Jesaja 49, dan lees je daar dat dat, zeg maar, moeite meebrengt voor die dienaar. Onwil en verachting. En in de derde profetie, vanaf hoofdstuk 50, dan lees je daar dat die dienaar dat gewillig ondergaat, zich bereid toont om het te verdragen. Maar het meest indrukwekkend, vind ik, is die vierde profetie die wij gelezen hebben, Jesaja 2 en 53. Bijzonder ook omdat daar in de wijstijl, dat is anders dan de eerdere profetieën, gesproken wordt. De schrijver vertelt wat hij gezien en gehoord heeft en hij betrekt de kring, het volk erbij, wij. Hij kan er niet bij. Wie kan geloven wat wij hoorden? En dan schetst hij een weinig opbeurend beeld, waar toch een diepe redding in blijkt te schuilen. De dienaar, die ziet er niet uit. Die is vertrouwd met lijden en neemt ook ons lijden en onze ziekten op zich. Maar even dat beeld van hij ziet er niet uit, vertrouwd met lijden. Dan heb je weer dat medelijden wat je kunt voelen. Hoe bestaat het dat zo iemand ook ons lijden en onze zonden en ziekten op zich neemt? Hij offert zijn leven, zegt Jesaja, voor anderen, voor Gods volk. De vraag is in de loop van de eeuwen gesteld: wie is toch die dienaar van de Heer? En als je de Bijbel leest, als je de profetieën ook een beetje leert lezen, en dat is best taaie kost, daar ben ik eerlijk in. Ik vrees wel eens dat met Bijbellezen, ik ervaar dat thuis ook wel eens, dat we te weinig toekomen om in rust eens zo'n boek als Jesaja eens door te lezen. En sowieso de Bijbel, dat vraagt oefening. En ik hoop dat we dat niet kwijtraken als christenen, dat lezen van de Bijbel. Maar als je dat dan leest, dan is het opvallend dat de Bijbel soms ook wel Israël de dienaar van de Heer noemt. Dat staat ook zo in Jesaja 44 vers 1. Israël of Juda, mijn dienaar. Maar ook wordt koning Cyrus, koning Kores, en die zal Juda weer laten terugkeren, die wordt ook herder van God genoemd en gezalfde. Ook in Jesaja 44 en 45 kom je dat tegen. Maar in die 4 profetieën, en dat is wat hun verbindt, kan het eigenlijk niet over, zeg maar, Israël of Juda gaan, of over een heidense koning, zoals koning Kores of Cyrus, maar moet het wel over een uniek persoon gaan, want wat je leest, dat kun je niet koppelen aan een koning of zo uit die tijd van Jesaja. Het is iemand die wonderbaarlijker is dan Israël kennelijk ooit heeft gezien. Groter ook nog dan de grote profeet Mozes. De kerk, broeders en zusters, heeft Jesaja 53 altijd verbonden aan onze Heer Jezus Christus. In onze Bijbelvertaling hebben ze met opzet, zeg maar, de dienaar, en als het gaat over hij, met een kleine letter gelaten. Maar in het lied dat wij zongen, zagen we het al wel, dat die dienaar met een hoofdletter geschreven werd. Omdat daarin ook duidelijk is geworden, pas eeuwen later, dat het om het lijden van de Heer Jezus ging. Vooral aan het einde van zijn leven. En als je dan Jesaja 53 leest, en je weet wat Jezus is overkomen. Eerder al in de minachting die hij kreeg, in de verachting, Van de fariseeën, maar ook toen hij gearresteerd werd, toen hij geslagen werd, dan krijg je medelijden. Niet waar? Wat erg dat Jezus veracht en geminacht werd. Dat hij het lijden kende. En dat bepaalt ons vanmorgen ook weer indringend bij iets, ja, dat moet toch in de prediking af en toe toch ook echt gezegd worden. Dat hij werd doorboord om onze zonden. Om onze wandaden is gebroken. Ja, dat gaat dieper dus dan medelijden. Wat erg dat hij alles moest doorstaan. Die pijn, die geesteling, een vreselijke kruisdood voor mij. En daarom past dat woord medelijden toch misschien minder goed. Misschien moeten we juist wel naar onszelf kijken. Jesaja, die heeft het over Jezus als Messias, ver voordat Jezus naar de aarde kwam. Jesaja wist de naam ook niet van de Heer Jezus, maar hij schetst wel de contouren van de Verlosser die in zijn genade en liefde naar ons toe kwam om te lijden. Hij wilde sterven voor zijn volk, voor ons, voor mij, voor jou, voor u. En dat confronteert ons ook met ons eigen aandeel, onze eigen zonde. En dat zie ik ook bij Jesaja, dat hij zich insluit erbij om onze zonden werd hij doorboord. Onze wandaden kwamen op hem neer. Waarom al dat lijden, die straf voor de dienaar, om ons? En wat zien we dan in Jesaja 53? Ik hoop dat je het ziet. Onze Heer, die liefdevolle, maar ook die hoge, die heilige God. Wie van ons kan met goed fatsoen zeggen, ik durf God wel te ontmoeten? Ik krijg het, die vraag wel eens in de verpleeghuizen, soms bij gesprekken. Dan komt die vrees ineens voor God, want wat heb ik wel allemaal niet gedaan? Of wat heb ik wel niet allemaal nagelaten? En is dat niet een vraag waar u vast ook wel eens mee zit? Als je de balans een beetje bekijkt van wat je leven was. Durf ik God te ontmoeten? Nee, niemand van ons kan God recht in de ogen kijken en zeggen van, ja Heer, ik heb u altijd gehoorzaamd, ik heb u altijd lief gehad. Ik durf dat niet. En daarom neem ik Gods heilige verontwaardiging over de zonden, ook van mij, serieus. En zeker, wie voelt niet de neiging om zich te verontschuldigen? Ik wel. En u en jij vast ook. Ja, maar zullen we dat even niet doen? Ons past bescheidenheid. En ook verwondering. Hij deed het voor mij. Hij leed het voor mij. Kijk, daarin neemt God mijn, onze zonden serieus. Onze dwaalwegen die wij gaan. Hij is rechtvaardig, maar Godzijdank, hij is ook barmhartig en vol genade. En daarom hoef ik niet zelf mijn zonden te dragen, niet zelf Gods straf te dragen. Maar wil Gods dienaar dat doen voor mij, de Heere Jezus Christus. En dan vult het beeld zich weer. Jezus die werd veracht en verguisd, geminacht en mishandeld. Denk aan de soldaten die hem sloegen en bespotten en die hem die doornenkroon opzetten. Denk aan die spot bij het kruis. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Zie je hem daar eens hangen. Ja, Jezus vergold geen kwaad met kwaad. Hij deed zijn mond niet open, maar hij werd als een schaap naar de slacht geleid. Het lam Gods verzette zich niet. Hij werd doorboord. Die spijkers in zijn handen, die speren in zijn zijde. En ook figuurlijk in zijn hart. Vanwege Gods toorn over al ons kwaad, onze zonden. Hij werd gebroken. 3 uur bungelde Jezus aan het kruis in duisternis. En riep het uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En nu waar het mij vanmorgen misschien wel ten diepste om gaat. Luister goed, want dit is belangrijk. Het evangelie, dat is dat ik mag zeggen, hij hing daar in mijn plaats. Ofwel Luther, die dat zo treffend noemde, de vrolijke ruil. Dat was de ontdekking van zijn leven. En ergens moeten wij allemaal, hoe jong of hoe oud je bent, allemaal diezelfde ontdekking doen. Hij voor mij. Die vrolijke ruil. Misschien kunt u het meekijken. Jezus Christus werd gestraft, opdat ik vergeving zou ontvangen. Hij werd verwond, opdat ik genezing zou ontvangen. Hij is tot zonde gemaakt, opdat ik rechtvaardig zou worden. Hij stierf om ons het leven te geven. Horen we dat ook niet elke keer als we het avondmaal vieren? Dat hij zich liet boeien om ons in vrijheid te laten gaan. En dat hij bespot werd, zodat wij niet meer te schande worden gemaakt. Ook niet door God zelf, maar zeker ook niet door de duivel die ons aanklaagt. En dat Jezus dood ons het eeuwige leven geeft. En dat zijn Godverlatenheid maakt dat ik nooit meer door hem verlaten zal worden. Wat een machtige troost. Hij voor mij. Dat geldt voor ons allemaal. Dit is de kern van ons geloof, lieve mensen. Dit moet ons diep gaan raken ergens. Hij voor mij. En hier ga je eigenlijk als mens ook stamelen. Wat een goedheid. Onverdiende zaligheden. Dit is waar het Jezus om te doen is. Ook vandaag nog. Voor u, voor jou. Hij worstelt om jou, om mijn, om uw hart. Een houvast is dat. Onze zonden, die van gisteren, die van vandaag, die we nog zullen doen en morgen. Jezus draagt ze alleen. Dat is een houvast. Altijd. En ook als je gezondheid hapert. Ja, ook je gezondheid. Daar begon ik mee. Jezus droeg namelijk niet alleen onze zonden, maar ook onze ziekten. Alles wat u, wat jou, wat ons bij de dokter of in het ziekenhuis brengt, is hem bekend. Je hartfalen misschien, je Parkinson, je dementie, je chronische ziekte, je, nou vul maar aan. En we lezen in het Nieuwe Testament dat Jezus velen had genezen, maar niet allen. En ook nu geeft hij soms op ons gebed en ook dankzij kundige artsen beterschap, maar soms ook niet. Maar hou het dan vast dat ook nu hij onze ziekten en kwalen nog steeds op zich neemt, want hij weet wat het was, hij die de ziekten op zich nam toen hij mensen genas. Hij trok ze naar zich toe. Denk daaraan als je eronder gebukt gaat. Onder die aftakeling misschien. Onder dat je leven niet zo loopt als je had gehoopt. Soms ook al jong. En geloof het. Jezus droeg en draagt ze, die ziekten, ook voor mij. Ook met mij. En hij ziet ook mijn lijden. En hij heeft medelijden. Hij sterkt ons daarom met zijn beloften, woorden, besef ik, die niet altijd bij een mens binnenkomen. God moet ons hart er soms rijp voor maken. Je situatie kan soms moeilijk zijn, uitzichtloos. En ook ik begrijp niet alles, heb mijn vragen. Maar toch, wat zit er wonderbare kracht in die belofte van God. En ik besef, Jesaja moest ook nog wachten op die bevrijding. Maar toch geloofde hij. En laat ik het dan ook doen. En u en jij. En dan maar zingen. Dank u voor wat u hebt geleden. In uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Amen. Zullen wij bidden en danken en ons gebed samen ook met het Onze Vader afsluiten? Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor eeuwig dank en eer. Voor die genade, voor die kracht die u wilt geven, waarmee u ons helpen wilt. Niet alleen onze zonden draagt u, maar ook onze ziekten. Heer, we hebben stilgestaan bij die wonderlijke profetie. En wat heeft het volk nog eeuwen moeten wachten, voordat duidelijk werd dat dat de Heer Jezus was. En wij leven alweer 20 eeuwen later, nadat de Heer Jezus geleefd heeft, opgetreden heeft, gesproken heeft, wonderen deed, maar ook valselijk werd aangeklaagd, berecht, ten onrechte veroordeeld tot de dood, stierf aan het kruis en weer opstond. En wij wachten al vele eeuwen hier op de verwerkelijking van dat uw rijk zal komen. En in de tussentijd, Heer, zijn er zoveel mensen die ook geminacht worden, die vertrapt en vertreden worden, vermorzeld door mensen die macht hebben, die wapens hebben, die hun bruutheid laten gaan. Op allerlei plaatsen in de wereld zien we dat. We kennen de plaatsen wel. Dus we hoeven ze niet eens allemaal te noemen. Mensen die ook verguisd worden. Uitgebuit. Heer, u ziet dat toch ook. Trekt u zich het lot aan van zoveel. Heer, wilt u uw werk doorzetten? Ook daarin dat u mensen nog steeds oproept tot geloof en bekering. Om klein te worden voor u, die ons groot wilt maken. U die klein werd voor ons, opdat wij in uw grootheid mogen delen. Dank u dat wij met ons verdriet, onze pijn, onze twijfels en worstelingen, dat we die mogen delen met u. Bij u hoeven we ons niet flinker voor te doen, bij u mogen we zijn wie we zijn, zoals we ons voelen. En u begrijpt ons ook, zelfs als bij ons het moeilijk is om woorden naar u over onze lippen te laten komen. Voor uw genade, voor die vrolijke ruil, voor Jezus mijn Heer. Danken wij u. We zijn niet meer dan pootjebaders in de oceaan van uw liefde. We willen ons er telkens weer in onderdompelen en meenemen. Dank u dat u zo dichtbij in onze nood wilde en wilt komen. Dank u dat u uw verlatenheid de weg heeft gebaand naar het hart van de Vader. Wil uw weg ook banen naar onze harten, soms zo onbereikbaar. Dat ervaren we ook als we mensen kennen, kinderen, kleinkinderen, die zijn weggedwaald bij het evangelie. Dat ze toch ook deze woorden weer vroeg of laat mogen horen. Laat de vrede van Christus ons mogen helpen, ons mogen genezen. Ook als eenzaamheid of verdriet ons kwelt. Laat ons hart weer in u vreugde mogen vinden. De vreugde die u geeft, Heer, dat die onze kracht is. Heer, wij bidden u zo voor mensen in de gemeente die het moeilijk hebben. Die misschien ook wel een of andere vorm van, ouderdom merken. De krachten die afnemen. Het leven dat minder leuk is. Dat moeizamer gaat. En te toch volhouden. Wilt u hen steunen. Zegen ook hen die zich verantwoordelijk weten voor de zorg. Misschien wel voor ouders of voor grootouders. Houd hen op de been. Help ons bij alle drukken wat het leven van vandaag zo kenmerkt, Heer. Als we met pensioen zijn, en een aantal van ons zijn dat, dan hebben we soms juist tijd om extra handen uit de mouwen te steken. Met vrijwilligerswerk of voor oppassen. En we zien, Heer, dan ook wie het moeilijk hebben. Want het komt er veel druk ook op het werk. En dat is er veel onzekerheid in de samenleving, met wonen, met werken. Studeren. Help onze studerende jongeren. Wilt u ze krachten geven in een wereld die grimmig is, onder dreiging staat ook wel van oorlog zelfs. Wie had het gedacht? Onzekerheid over wie ons zouden verdedigen. Heere, geef wijsheid in onze harten en rust dat u
alle dingen leidt. En tegelijk maakt dat ons nooit, ontslaat het ons nooit van onze eigen inzet. Help ons ons werk trouw te doen. En geef ook wijsheid aan mensen die moeten regeren en die nu ook moeten anticiperen, vooruitkijken naar wat er nodig is op het gebied van zorg en welzijn, van veiligheid, van landbouw, van klimaat, van recht ook. Heer, in de wereld is er veel zorg om wat er gebeurt. Wij delen in die zorg. Het zijn vaak de machtigen die bepalen over het lot van vele machteloze onderdanen. Wilt u hen helpen? Ik bid u voor de gemeente hier, uw christelijk gereformeerde gemeente hier in Kampen, zegent u haar in alle facetten. Met alle zorgen, maar ook alle vreugden die de gemeente zal kennen. Ook in het zoeken naar een nieuwe predikant, nu de gemeente vakant is. Sterkt u de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen in hun weg om samen met de gemeente te zoeken naar een nieuwe herder en leraar. Dank u dat u ons ook als kerken plaatst in een breder palet van zoveel kerken die uw heilige algemene christelijke kerk rijk zijn. Heere, wij bidden u om herkenning over kerkmuren heen, over samenwerking ook. Dank u dat dat kan. En bewaar ook tegelijk, Heere, dat kerkverband ook van de christelijke leven in de kerk en bij alle zorgen die er zijn. En laat een voorstellen die het moderamen zal doen voor de synode eind deze maand mogen bijdragen aan het behoud en de eenheid van de kerken. En niet dat er scheuring zou komen. Of ontvlechting, zoals het wat gecamoufleerd heet. Heer, houd ons vast bij uw woord. Wilt u met uw geest in onze harten werken? Wilt u de vrede schenken die ons is toegezegd? Heer, wij sluiten ons bidden af met het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we nu digitaal, via de QR-code of bij de uitgang straks, onze gaven geven die bestemd zijn voor de kerk, eerste collecte, en de tweede voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn.
Met u graag een zegen vragen over onze gaven. Geprezen zijt gij, schepper van hemel en aarde. We danken voor al het diaconale werk dat in ons land gebeurt. Vandaag geven wij onze gaven voor de TUA. Zegent u wat zij doen om uw licht te verspreiden en maak ons tot uw getuigen. Amen.
Ons laatste lied is een lied uit Opwekking. Jezus alleen, ik bouw op hem. Laten we dat met elkaar zingen om daarna de zegen te ontvangen. Als de kerk uitgaat, begint het. Dan mogen wij kerk zijn ook in de samenleving waar wij zijn. En God wil daarin met ons meegaan. Ontvang zijn zegen en wees tot zegen ook voor de wereld om ons heen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn vriendelijk aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Laten we zingen. Amen, amen, amen.